U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken in het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Een uitzending die we maken aan de vooravond van de grote vastentijd. Volgende week is het Aswoensdag. Dan gaan we naar de kerk om het askruisje te ontvangen. En dan zullen we weer horen van de priester. Bedenk mens dat ge stof zijt en tot stof zult gij wederkeren. Nou, het is een herinnering aan onze sterfelijkheid natuurlijk en aan het op tijd op orde brengen van ons huis. We gaan toeleven naar Pasen. En we gaan eigenlijk die ballast die ons afhoudt van God, die gaan we overboord gooien. We gaan het ijdele in ons leven, het vluchtige, het vergankelijke, gaan we wat aan de kant schuiven om de eeuwige Heer te laten regeren. En wat ik altijd een heel mooi beeld vind, is het beeld van de luchtballon. Onze ziel is een beetje als een luchtballon. We zitten in dat mandje. En als we echt willen opstijgen naar boven, dan moeten we die zandzakken naar beneden gooien. En die zandzakken, ja, dat zijn onze ondeugden. Dat is de ijdelheid bijvoorbeeld. Ja, dat is de luiheid. Ja, eigenlijk kort gezegd alle zonden. En op het moment dat we daarmee gaan breken en dat we gaan vasten, dat we sterk gaan worden in ons geloof, dan zullen we zien dat door het vuur van de Heilige Geest die ballon van onze ziel steeds verder wordt opgestuwd naar de hemel, naar God toe. Nou, ik wil vandaag met u gaan spreken over een belangrijk thema in onze kerk, in die 40 dagen tijd, in die vaste tijd. Hoe kunnen wij de eenheid in ons hart verdiepen? Eenheid is een thema dat door Jezus zelf vaak wordt aangehaald. Zelfs in dat ontzettend belangrijke gebed vlak voor zijn kruisdood, wat we horen in Johannes. Namelijk het hoge priesterlijke gebed, zoals dat wel wordt genoemd. Daar bidt Jezus ook heel specifiek om eenheid onder zijn leerlingen. En dan zegt hij er zelfs bij dat de eenheid onder de leerlingen als het ware een gevolg is van de eenheid die hij zelf met de Vader deelt. De Vader en ik zijn één, zegt Jezus. En omdat de Vader en ik één zijn, bid ik Vader dat ook mijn leerlingen één mogen zijn. En waarom is dat zo'n cruciaal gebed? Nou, omdat eenheid in de kerk duidt op de werkzaamheid van Jezus in zijn lichaam. We weten, de kerk is het lichaam van Jezus Christus. En als er eenheid is in dat lichaam van Jezus Christus, dan weten we dat de ene geest regeert in al die verschillende ledematen. Dus eenheid is een duidelijk teken van de overwinning op de machten van het kwaad in de kerk van God, in zijn ene lichaam. En op het moment dat we kijken naar die vele duizenden denominaties die we bijvoorbeeld hebben in de protestantse kerk, al die verschillende christelijke kerkjes, dan zien we dat daar veel verdeeldheid heerst. Dat zijn allemaal kleine lichaampjes op zich. Dat zijn allemaal ledematen die niet met elkaar in harmonie samenleven. En de katholieke kerk is daar natuurlijk uniek in. Wij zijn één levend geheel, een organisme, het lichaam. En toch, helaas, moeten we constateren dat ook in dat lichaam van Jezus Christus, de Rooms-Katholieke kerk, dat ook daar verdeeldheid heerst. Ja, dat klinkt bijna als een soort tegenstrijdigheid. Als we hebben geconcludeerd, het is het ene lichaam van Jezus Christus, hoe kan er dan toch nog verdeeldheid zijn? Nou, eenvoudig gezegd, omdat niet alle ledematen van dat ene lichaam van Jezus Christus hun rol vervullen zoals God het bedoelt. Er is natuurlijk ook altijd een menselijke component aan die kerk. En in die menselijke kant van de kerk is de kerk ook zondig. Maar in de institutie, datgene wat Christus heeft gesticht, wat hij heeft nagelaten en wat hij door de Heilige Geest met Pinksteren tot leven heeft gewekt om door de eeuwen heen stand te houden, is nooit verdeeldheid. Dus het is hooguit dat sommige ledematen, en dat zijn we allemaal een beetje, niet volledig delen in datgene wat de Heilige Geest ons geven, wil geven en niet volledig delen in dat bloed dat hij door middel van de Eucharistie door de aderen van de kerk pompt. Dus dat zegt eerder iets over ons, dat de zuurstof van de Heilige Geest ons niet bereikt, dan dat God niet aanwezig zou zijn in zijn kerk. Nou, ik denk een belangrijke bron van verdeeldheid in onze kerk is de manier waarop we God aanbidden. En dat is natuurlijk niet alleen in onze kerk zo, dat is in heel de wereld zo. Er is ook heel veel strijd geweest rond godsdiensten. En dat is ook niet zo raar eigenlijk, want godsdiensten liggen ons na aan het hart. We hebben de vrijheid om zelf te kiezen welke God we aanbidden. God zal ons nooit dwingen hem te volgen. Hij hoopt natuurlijk dat de Vader van Jezus Christus, dat we hem zelf aanbidden. Maar hij zal ons niet dwingen. En juist omdat we die vrijheid hebben, komt er ook strijd. Ja, dan hoor je wel eens mensen zeggen, ja, en daarom zijn godsdiensten fout. Helemaal afschaffen, want er komt alleen maar oorlog van godsdiensten. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een drogreden. Want dat zou namelijk betekenen dat iets anders dat ons dierbaar is, bijvoorbeeld onze familie. Nou, als die bedreigd zou worden en je gaat je daar tegen verdedigen, dan ga je ook niet zeggen, ja, ik verdedig de familie, er komt strijd uit voort, dus familie is fout. Snapt u waar ik naartoe wil? Met godsdienst geldt hetzelfde. Omdat het ons dierbaar is en omdat we het willen verdedigen, wil het niet zeggen dat het in de kerk in de kern fout is. Nee, het gaat ons na aan het hart. Nou, in die aanbidding van God kan dus strijd ontstaan op het moment dat we inderdaad niet dezelfde God aanbidden. En op een gegeven moment iemand moet erkennen dat je een God aan het aanbidden bent die misschien niet bestaat, of je hebt een foutief beeld van God. Maar zelfs binnen die aanbidding van de ene God van Israël, de vader van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van Jezus Christus, zelfs in de volgelingen van die ene God is ook nog verdeeldheid. En ik denk dat we in onze tijd natuurlijk op het vlak van de doctrine veel verdeeldheid hebben. Dat vooral de christelijke moraal vaak onder druk staat. Hebben we allemaal andere visies op tegenwoordig. We accepteren niet zomaar wat er in de catechismus staat. We gaan kijken of we dat kunnen ombouwen. Nou, dat geeft natuurlijk allemaal strijd. En dat is ook heel vaak in strijd met datgene wat God voor zijn kerk voor ogen heeft. Maar ook de manier waarop we God aanbidden. Ook de liturgie geeft vaak strijd. En we zien dat in onze tijd, als het gaat om iets heel eenvoudigs als, ja, hoe viert een priester de mis? Nou, in een land als Nederland zie je dat op heel veel plekken heel veel verschillende wijzen van misvieren zijn. Ja, dat heeft natuurlijk ook voor veel verdeeldheid gezorgd. Ja, op het moment dat een ene priester zegt, ja, ik neem het niet zo nauw met de regels. En de andere priester die zegt, ja, ik doe het toch wel wat meer volgens het missaal, zoals het missaal dat voorschrijft, volgens de rubrieken. Ja, dan heb je onherroepelijk al strijd. Ja, want je zult altijd mensen hebben die het ene liever zien of mensen die het ander liever zien. Dus mijn vraag is eigenlijk, ja, hoe kunnen we hierin wat orde en wat eenheid en wat liefde scheppen? Nou, ik denk dat niemand anders dat kan dan God zelf. En daarom zullen we eerst nog gaan bidden. Ik ben al flink van wal gestoken, maar we gaan eerst nog bidden voordat ik hier wat meer over ga spreken. We zullen bidden tot de Heilige Geest, want uiteindelijk is Hij de enige die eenheid kan brengen in ons hart, maar ook in de kerk wereldwijd. En daarna ga ik nog wat doorpraten over dit thema. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten. En ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. Ja, beste luisteraars, even terug naar het thema waar we het net over hadden. Eenheid, eenheid in de kerk, eenheid in het lichaam van Jezus als teken van de werkzaamheid, de zichtbaarheid van de Heilige Geest. Denk ik dat het hele thema rond liturgie cruciaal is. Ja, dat is iets waar we natuurlijk veel over spreken. Misschien denkt u wel, hebben we het alweer over liturgie, hebben we het alweer over de Heilige Mis? Ja, dat heeft natuurlijk een reden. In de Heilige Mis is die plaats waar ons hele menselijke bestaan wordt samengevat in de manier waarop we onze Schepper eren, dienen en aanbidden. Dus het altaar is geen onbelangrijke plaats in ons leven. Het is de cruciale plaats. En u weet, het woord cruciaal komt van het Latijnse woord crux. En crux betekent kruis. Het is het kruispunt van ons leven. Nou, vrij letterlijk, want het altaar is de offerplaats. Aan het altaar komt die kruisdood van Jezus Christus present. En Pater Pio, de heilige Pater Pio, die kon in tranen zijn op het moment dat hij de heilige mis ging celebreren, omdat hij dan ook daadwerkelijk Golgotha zag. Hij zag Christus aan het kruis, want dat is natuurlijk ten diepste wat er gebeurt. En ik zag laatst een mooie afbeelding, en die vatte voor mij eigenlijk heel mooi samen, waarom we rond die plaats van aanbidding, rond dat altaar, hè, rond dat mystieke kruis van de Heer, waarom we daar eerbied moeten tonen en hoe we ons daar horen te gedragen. Ik zag namelijk een afbeelding en daar zag je Jezus aan het kruis hangen en dan onder Jezus aan het kruis zag je allemaal plaatjes. Een plaatje van een clown, een plaatje van een jongleur met balletjes. Je zag een plaatje van een bandje, je zag een man met zo'n elektrische gitaar. En toen stond er onder die afbeelding stond er, als het niet gepast is aan de voet van het kruis, is het ook niet gepast bij de heilige mis. Nou, ik vond het prachtig verwoord, want dat geeft namelijk ten diepste allereerst aan, wat is die heilige mis? Hè? Het offer van Jezus Christus, Golgotha, in het hier en nu present voor ons. En bovendien geeft het aan hoe wij daar aanwezig zouden moeten zijn, in stilte, in eerbied, geknield voor de goede God. Mag daar dan helemaal geen vreugde zijn? Ja, natuurlijk wel. Het door de tranen van Maria aan de voet van het kruis spreekt ook al een beetje die hoop door natuurlijk. En bovendien, in de heilige mis vieren we niet alleen de kruisdood van Jezus, we vieren ook zijn verrijzenis. Ja, dus die tranen die we met Maria misschien voelen opborrelen, opwellen bij de kruisdood van Jezus, die zijn ook al meteen vervuld van een soort nieuw hemels geluk. En dat ligt in ons geloof heel vaak heel dicht bij elkaar. Het kruis en de verrijzenis is een eenheid geworden, is een pakket geworden, om het zo te noemen, wat integraal wordt aangeboden bij elke heilige mis. Prachtig besef. Goed, toch zien we rond dit thema, zoals ik al zei, toch wel regelmatig verdeeldheid ontstaan. En we zien dat ook rond de verschillende vormen waarop de heilige mis gecelebreerd kan worden. En dan moet ik vooropstellen, er zijn tal van vormen binnen de katholieke kerk toegestaan van misviering. Dus niet alleen maar de mis zoals wij hem kennen, hè. Met name de Novus Ordo, zoals die in de meeste parochies in Nederland wordt gevierd op zondag. Ook niet alleen de Vetus Ordo, hè, wat je in onze tijd wel vaker hoort, de Tridentijnse mis. Dat is ook een vorm van misvieren. Maar er zijn er vele meer. Hè. Er zijn verschillende rites in onze kerk, die allemaal in de loop van de kerkgeschiedenis zijn gegroeid als toegestane tradities. En dat geeft wel heel mooi aan dat eenheid in het geloof niet hetzelfde is als eenheidsworst. Hey, rond Milaan bijvoorbeeld is een bijzondere traditie ontstaan rond de heilige Ambrosius. Hè, daarom heet het ook de Ambrosiaanse ritus. Rond de stad Toledo in Spanje is een bijzondere ritus ontstaan. En die heet de Mozarabische ritus. Nou, dat zijn allemaal gewoon katholieke missen. Maar die zijn toch wat anders dan de mis zoals wij hem kennen. Ja, is dat dan iets wat we moeten prakken naar een soort zelfde vorm? Nee, dat hoeft niet, want we hebben die rijkdom in verscheidenheid. Maar niet verscheidenheid van opvatting of niet verscheidenheid van de kern van de aanbidding zelf, namelijk de ene God, maar de manier waarop we hem aanbidden. Ja, dus er is verscheidenheid mogelijk en ik vind het belangrijk om dat steeds weer te benadrukken. Ook in dat grote thema wat we in onze tijd vaak horen terugkomen, de oude mis of de nieuwe mis. Ja, daar wordt flink over gesproken, voorstanders van de ene mis, hè, mensen die op zondag naar de nieuwe mis gaan, en die dat wat gezelliger vinden, daar hangt een wat fijner sfeertje. Het is allemaal niet zo strikt, niet zo streng. En die dan op het moment dat er over de oude mis wordt gesproken, de Tridentijnse mis, hun haren recht overeind voelen staan. Omdat ze namelijk denken dat is star en dat is formalistisch, dat is traditionalistisch. Hè. Er is veel boosheid over en weer, maar andersom ook hoor. Ook in de traditionele hoek van de kerk hoor je vaak wel wat badinerende uitspraken over mensen die op zondag naar een gewone mis toe gaan, naar de Novus Ordo, alsof die de duivel zouden aanbidden. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon totaal fout om zo te denken en zo te spreken. Juist omdat beide wegen de eenheid van Christus schaden in zijn lichaam. En daarom denk ik dat begrip, wederzijds begrip, heel belangrijk is. En ik denk dat wederzijds begrip vaak komt op het moment dat je de andere weg ook wat meer gaat kennen. U weet, onbekend maakt onbemind. En andersom werkt het ook zo, bekend maakt bemind. Ik heb dat in mijn eigen leven ook volop meegemaakt. Dat betekent niet dat je dus uitwassen moet gaan omarmen. Hè? Alsof je alles wat de ander doet, maar sowieso in elk geval moet aanvaarden. Hè? Dat je hele wilde carnavals missen, maar moet gaan omhelzen. Juist omdat iedereen op zijn eigen manier God aanbidt. Nee, het moet wel vanuit datgene wat God van ons vraagt, van datgene wat de kerk van ons vraagt, moet het ontspruiten. Hè? We moeten ons, zoals ik net al zei, wel gedragen zoals we ons zouden gedragen aan de voet van het kruis. Hè, dat is een soort basishouding. Maar ik geloof dus ten diepste dat er wel degelijk echt heilige priesters zijn in de wereld die de Novus Ordo vieren. Hè, en die ook geen afkeer hebben van de Vetus Ordo, maar die de nieuwe mis vieren en daar ook echt helemaal in geloof en in aanbidding in opgaan, om het zo te noemen. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook voor ogen houden, want anders gaan we mensen zitten verketteren die niet verketterd moeten worden. We moeten sowieso niemand verketteren, maar gaan we gedrag bekritiseren wat in de kern misschien niet eens fout is. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we voor ogen houden dat de kerk natuurlijk een lichaam is. De kerk wordt ook wel een vrouw genoemd, de bruid van Christus. En als die vrouw, die bruid, op bepaalde plaatsen ziek is geworden, kwetsbaar is geworden, en dat hebben we in een kerk als Nederland natuurlijk volop gezien, dan wil het niet zeggen dat we die kwetsbare vrouw meteen moeten loslaten. We doen als kerk ook aan ziekenbezoek. Dus op die plaatsen waar de liturgie wat gebrekkig is geworden, komt de hulp, zou ik zeggen. Ga daarvoor bidden. Spreek de pastoor aan als het nodig zou zijn. Maar goed, dat allemaal gezegd zijnde, onbekend maakt onbemind, bekend maakt bemind. Ik heb dat zelf in mijn eigen leven ook meegemaakt met die Vetus Ordo. De Tridentijnse mis. Voor mij was dat, toen ik naar het seminarie ging, een totaal onbekende wereld. En ik heb een paar jaar op het seminarie doorgebracht en totaal niet kunnen begrijpen, niet kunnen volgen waarom iedereen het daar nou de hele tijd over had. Dat was wel een thema waarover veel gesproken werd. Liturgie was iets belangrijks. Nou ja, dat beaamde ik toen ook wel. Natuurlijk, de Heilige Mis was ook voor mij het hart van mijn geloofsleven. Maar ja, of dat dan Novus Ordo of Vetus Ordo was, het maakte me eigenlijk allemaal niet zo gek veel uit. Ik was daar heel makkelijk in. Misschien ook een beetje naïef, eerlijk gezegd, want heel die... Ja, die strijd wereldwijd of heel dat gesprek, die discussie, het ging een beetje aan mij voorbij. Maar dat veranderde toen ik zelf priester werd. En ik denk dat het belangrijk is om dat kort even te vertellen. Want wat veranderde er toen? Ik werd priester op een plaats waar jarenlang toch wel de moderne geest van de jaren 70 had rondgehangen. En er moest wel heel wat herstel gebeuren aan de liturgie, om het toch weer een beetje tot de basis terug te brengen. En ik merkte dat op het moment dat ik die liturgie moest gaan verdedigen, tegen machten die het anders wilden, dat ik toen eigenlijk pas vooral overeind kwam. En ik dacht, ja, maar wacht eens even, dit is mij heel dierbaar. En ik wil dat dit met respect en met eerbied wordt behandeld. Hier woont mijn Jezus. En pas toen ik het zelf moest gaan verdedigen, merkte ik dat ik ook steeds meer overeind ging staan als mensen die liturgie probeerden om te buigen naar iets wat niet komt van God of wat niet komt van de kerk. Iets wat niet in die traditie van onze kerk thuis hoort. En dan heb ik het helemaal niet over de oude mis. Want dat kende ik toen nog eigenlijk helemaal niet. Het was gewoon de Novus Ordo, waarvan ik het belangrijk vond dat we daar gewoon met liefde, met respect, met eerbied de Heer tegemoet treden aan het altaar. En dat we daar geen janboel van maken, om het zo te noemen. Nou, dat was een hele opgave met wisselend succes, dat moet ik ook bij zeggen. Want dat viel niet mee. Je wil vriendelijk blijven naar de mensen. Je wil hartelijk blijven naar de mensen en toch wil je ergens een lijn trekken. Tot hier en niet verder, want het gaat wel om het heilige der heiligen. Nog aan de weg groei je daar wel wat in, maar het blijft altijd een uitdaging. En op een gegeven moment, na ik denk 2 jaar priesterschap, werd ik uitgenodigd voor vormingsdagen. En dat waren dan vormingsdagen om de oude mis te leren. Nou, ik dacht, ja, ik ben priester en ik weet dat het een vorm is die is toegestaan in onze kerk. Ik kende het niet. Of nauwelijks, ik was er ooit 1 keer geweest, maar ik kon het niet volgen, want het was helemaal in stilte en de priester die keek me niet aan, et cetera. U kent wel de standaard opmerkingen. Dus die ene keer dat ik daar naartoe was gegaan op een vrijdagochtend had me niet echt geraakt, totdat ik zelf die mis ging oefenen. En ineens trad ik binnen in een wereld van prachtige gebeden allereerst, maar ook een wereld van mystiek en van stilte en van kalmte. En bovendien een wereld die al bijna 2000 jaar terugging. Ja, dus ineens ontdekte ik de traditie als een soort rijkdom. Niet als iets van een museum, niet als iets ouds. Dat je zegt, ja, ik hou van antieke meubels en daarom hou ik ook van een antieke mis. Nee, het was juist dat je doordrong in een geheim dat in de loop van de eeuwen bewaard was gebleven. Alsof al die voorouders van ons en ook al die grote heiligen, die allemaal natuurlijk groot zijn geworden in deze heilige mis, hè, in de oude mis. Alsof je in dat gezelschap begon te verkeren. En natuurlijk heb je dat bij de nieuwe mis ook. Maar ik had het bij de nieuwe mis niet altijd in de gaten. Ik was me daar minder bewust van. Hè, want de nieuwe mis gaat terug tot, nou ja, 1970. En in die traditie zijn er natuurlijk ook heel wat heiligen ontstaan. Hè. Kijk maar naar de heilige paus Johannes Paulus II of de heilige moeder Teresa. Nou, de lijst is veel langer. En toch vond ik het prachtig om ook die rijkdom van de oude mis te ontdekken. En zoals ik al zei, bekend maakt bemind. Hoe meer ik mee vertrouwd raakte, hoe meer ik het ook ging beminnen. En hoe meer ik het ook mee terugnam naar de zondagsmis, naar de gewone mis, de nieuwe mis. Hoe meer ik ook in de nieuwe mis begon te zien, hé, hier is stilte ook belangrijk. Hier is rustig bidden belangrijk. Hier is de rijkdom van de gebedsteksten belangrijk. Hier is ook af en toe het Latijn belangrijk. Om niet te vergeten dat we een wereldkerk zijn met een wereldtaal. Dus bij mij was het eigenlijk een vorm van verrijking. Ik begon te zien dat inderdaad datgene wat onze voorouders hadden overgeleverd, hè, die oude mis, die Tridentijnse mis, dat die nog steeds springlevend is. En dat die zelfs op zo'n manier levend is dat die als het ware ook een vonkje kon laten overslaan naar die nieuwe mis. En ook wel vice versa heb ik gemerkt. Ik heb ook wel gemerkt dat het gewone parochieleven met de gewone parochianen, waar je samen gemeenschap probeert te vormen, zo goed en zo kwaad als dat gaat in deze tijd, hè, want het is natuurlijk een tijd van secularisatie, dat ik iets van die hartelijkheid en dat gewone geloof, hè, gewoon op zondag naar de kerk, gewoon een dorp met een kerk en een pastoor, dat ik dat ook steeds meer ben gaan waarderen. En dat ik dat ook heb proberen mee te brengen naar het gemeenschapsleven rond de oude mis bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we dit soort dingen niet zomaar afbranden. En dat we juist met een blik van liefde daarin gaan kijken hoe God hier eenheid in kan brengen. En dat we ook leren luisteren naar de stem van God. Wat wil Hij? En we hebben dat in het synodale proces heel vaak gehoord. We moeten luisteren naar de Geest. De Geest waait waar Hij wil. Nou, we zien dat de Geest ook in die traditie ontzettend actief is. Daar komen heel veel jonge mannen en vrouwen samen die daar echt geraakt worden. En als dat een weg is die de Geest aanwijst, waarom zouden wij dat dan afwijzen alsof het iets heel kwaads zou zijn? Maar ook vice versa. Hè? Laten we ook kijken waar de Heilige Geest waait in gewone parochies, waar een gewone parochiepastoor probeert het gewone geloof overeind te houden. Laten we dat ook niet te vuur en te zwaard gaan bestrijden als iets wat als een soort plaag uit onze kerk getrokken moet worden. Het is allemaal te simplistisch. Natuurlijk, nogmaals, uitwassen moeten worden aangepakt. Maar verder moeten we toch echt deze dialoog liefdevol, respectvol blijven aangaan. Om zo wederzijds de kerk te verrijken. Tussen al die verschillende vormen van liturgie. Hè, want ik zei, er zijn er nog veel meer dan alleen maar de Romeinse vorm, oud en nieuw. En om op die manier werkelijk een teken van eenheid te zijn in deze tijd. En we zullen zien als we zo naar de kerk gaan kijken, dat ook ons eigen hart anders wordt. En dat we ook anders naar God gaan kijken, als een liefdevolle God. Die ons als een schaapje dat vastzit in dat braamstruikje, die ons los wil maken, die ons vrij wil maken. En die ons niet op de goede weg wil dwingen, maar die ons op de goede weg wil voeren. Nou, een paar overwegingen zo vlak voordat de vaste tijd begint. Ik wens u een hele goede laatste voorbereiding op Aswoensdag toe. En tot slot hoop ik dat we elkaar weer ontmoeten bij de volgende uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.